Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Den Admirant uit Hoogeveen voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist van morgen is broeder Gjeld de Jong. De collecte is bestemd voor christenen voor Israël. De bloemen gaan deze week naar zuster A. Kobus Duursma. Vanavond om 7:45 is er gespreksgroep in de zaal achter de kerk. Komende woensdagavond 8 maart is er bidstond om 7:30, waarin dominee Sietsma van Oeveren hoopt voor te gaan. En op woensdag 15 maart, dus de week daarna, hopen we onze jaarlijkse gemeenteavond te houden. Aanvang 7:30. De stukken voor de gemeenteavond en de nieuwe kandelaar liggen nog achter in de zaal. Dus voor degene die aanwezig is, graag straks nog even meenemen. Zo de Heere wil, is er volgende week zondag een dienst om 10:00 waarin dominee Van Hartentip uit Smilde hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 89, vers 9 en 18.
Bij deze dienst met een ogenblik van stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen ons allereerst deze morgen verootmoedigen voor de Heere onze God. Ik lees u daartoe 2 Kronieken 7, het 14e vers. Daar zegt God tot zijn volk wat de toekomst aangaat. En wanneer mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Laten wij ons verootmoedigen voor de Heere. Trouwe en heilige Vader in onze Heer Jezus, God van Abraham, Isaac en Jacob, heilige van Israël, u aanbidden wij. En voor uw aangezicht verootmoedigen wij ons. Want wij zijn met en als Israël voor uw aangezicht beschaamd vanwege alles waarin wij met Israël van u zijn afgekeerd. En alleen als wij ons tot u keren, ons verootmoedigen en onze zonden vaarwel zeggen, zult gij ook vergeving schenken. Niet persoonlijk alleen, maar ook nationaal. Ons land en het land Israël en de landen der volken genezen. Vader van alle barmhartigheid, hoor ons als wij onze zonden voor u belijden. En geef ons uw woord van genade op de lippen, opdat we u mogen prijzen in Jezus' naam. Amen. Voor een ieder die zijn zonde belijdt, zegt het woord van God dit, in 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Amen. Als antwoord hierop zingen wij Psalm 79, vers 5. O Heer, wij zijn het volk door u verkoren. Wij zijn de schapen die uw roepstem horen. Psalm 79, vers 5. Thank you. Zo dadelijk kunt u luisteren naar de voorlezing van Jeremia 31, vers 31 tot 34. En daarna Exodus 20, vers 1 tot en met 17. Ter inleiding wil ik even een paar woorden zeggen over Jeremia 31. Het is de belofte van het nieuwe verbond. En er staat precies bij met wie dat nieuwe verbond gesloten is. Met het huis van Israël en het huis van Juda. Dus dat is al heel belangrijk om dat in onze oren te knopen. De eerste keer dat de Bijbel spreekt van het Nieuwe Testament, of het Nieuwe Verbond, dat is precies hetzelfde, is merkwaardigerwijs in het Oude Testament, in Jeremia 31. En dan is dat Nieuwe Testament niet gesloten met een ander volk. Zo van, het Oude Testament gaat over Israël, het Nieuwe gaat over de kerk. Nee. Het Nieuwe Verbond is ook gesloten met het huis van Israël en het huis van Juda. God had immers een verbond gesloten wat zij teniet gedaan hebben. Dan komt het Nieuwe Verbond met hetzelfde volk. En het Nieuwe Verbond gaat ook gaat over de vergeving, de verzoening, maar ook over de wet. De wet die God bij Sinaï gaf, wordt in het Nieuwe Verbond niet meer alleen op stenen tafel gegeven, dat was al gebeurd, maar in de tafelen van het hart. En als we dan straks gaan luisteren naar Exodus 20, en we komen daar die woorden tegen, gij zult dit, gij zult dat, of gij zult dat niet, dan is dat woordje zult niet alleen zoals op de lagere school leerde, gebiedende wijs, je zult, maar ook belofte, toekomende tijd. U zult wel, u zult niet, u zult het doen, want ik maak dat u het zult doen. Wordt deze lezing ook door de lector gelezen vanmorgen, of... Is er een lector die dit wil lezen?
Ik wil dat wel lezen.
Is niet gebruikelijk bij de...
Mag ik het even herhalen? Maar...
Ja, hoor. Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. Jeremia 31, vers 31 tot en met 34. En daarna de wet uit Exodus 20 tot en met vers 17. En wij antwoorden daarna met Psalm 119... De laatste twee versen, Psalm 119, vers 65 en 66 na de 10 geboden, maar eerst de belofte van het nieuwe verbond, Jeremia 31, vers 31 tot en met 34.
Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, zo spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. En Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad aan de kinderen vergeldt, aan de vaderen vergeldt, aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar hen die barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Laten wij samen bidden om de Heilige Geest in het verstaan van zijn woord. Trouwe en barmhartige Vader in onze Heer Jezus, wij danken u hartelijk dat wij samen mogen zijn hier in dit huis van gebed en van de dienst des woords gewijd aan uw dienst. En we danken u, Vader, dat u het bent die aan Israël en via Israël aan ons het woord van u hebt gegeven, zo lang geleden reeds. En dank u wel dat gij uw plannen bekend hebt gemaakt. Uw zoon, de Messias, en zijn plan met Israël en de volken. En we danken u dat we daar vanmorgen iets van mogen doorgeven. En daar hebben we uw Heilige Geest heel hard bij nodig. Zowel in het spreken als in het luisteren. Vader, elke belemmering die ons kan hinderen om het woord te ontvangen, willen wij stoppen in de naam van Jezus en uitspreken dat er vrede en rust zal zijn om te ontvangen. En om het woord ook in ons hart te bewaren, zodat het tot gebed leidt, tot verontmoediging, tot gehoorzaamheid en ook tot voorbeden voor Israël, voor ons eigen land, voor de volken, voor alles wat u op het hart legt. Kom met uw Heilige Geest als we uw woord andermaal gaan openen en lezen, uitleggen en verkondigen. En geef dat niet alleen aan ons, maar geef dat aan elke dienaar van het evangelie, waar ook ter wereld, in welke kerk of geloofsgemeenschap ook, elk die gij zelf geroepen hebt. Heere, maak een getrouw in de dienst van uw woord, dat ze geen woord doorslikken wat u hen op het hart legt. Dat ze uw woord in alle breedte en diepte mogen verkondigen. Kom met uw Heilige Geest, waai over deze aardbol heen, Heere, opdat dorre doodsbeenderen tot nieuw leven komen. En de naam van de Heer Jezus overal in de wereld wordt groot gemaakt. Omdat wij niet bukken voor de machten die in deze wereld het denken voor het zeggen te hebben. Maar dat we bukken alleen voor Hem, wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Zegen ons zo tezamen in orgelspel en samenzang, in schriftlezing en verkondiging, in de gebeden die we uitspreken, de gaven die we wijden, de zegen die we zullen ontvangen. Laat het alles zijn tot glorie van uw grote en heilige naam. Wij danken u dat u het wil en zal doen door de kracht van uw bloed en door de kracht van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen luisteren naar 3 gedeelten uit het woord van God. Ik zal ze 1 voor 1 aankondigen. En dat is allereerst Hooglied 8, vers 5 tot en met 9... Ik zal vast even de tekst aankondigen, het wordt zo voor u gelezen. Hooglied 8, vers 5, dat is het eerste gedeelte, dat is de tekst voor vanmorgen. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn, leunend op haar liefste? We gaan dat lezen uit Hooglied 8, vers 5 tot en met 7.
Wie is zij die daarop komt uit de woestijn, leunend op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u gewekt, daar heeft uw moeder u met smart voortgebracht. Met smart heeft zij u daar voortgebracht, die u gebaard heeft. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen, de rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten.
Het volgende gedeelte is uit Jesaja 52, de laatste 3 versen 13, 14 en 15. En dat is eigenlijk zijn versen die horen bij Jesaja 53, wat we allemaal kennen. En ze vatten prachtig samen, zowel het lijden als de heerlijkheid van de Messias. Jesaja 52, vers 13, 14 en 15.
En er staat boven: de knecht van de Heere verzoent de schuld. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.
En dan het laatste gedeelte, Hebreeën 11 vanaf vers 32. En dat gaat, zou ik kunnen zeggen, over de woestijntijd. Geeft daar een blik van. En dat komt dus ook in de prediking naar voren. Hebreeën 11 vanaf vers 32.
En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen en muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Zij zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstandingen uit de dood, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.
Tot zover de lezingen van het Woord van God. We gaan in antwoord hierop zingen uit Gezang 38, de versen 1 en 3. De Heer spreekt: hoor, mijn hartsgeheim, o Israël, mijn teerbeminde. En het derde: ik zal u werven tot mijn bruid, zo zegt de Heer. Ik zal u winnen, een lichte bruidstijd zal beginnen in liefde en gerechtigheid. Dat is Gezang 38, vers 1 en 3. Als antwoord op de verkondiging, gemeente, zingen wij uit de Evangelische Liedbundel, lied 227, een prachtig lied.
Wat hoort? Doen we die één of twee keer?
Ja, graag maar twee keer, ja. Ja, want dan komen we er ook een beetje in, hè, want het is wel zaak dat we dat lied goed zingen. Het is echt een antwoord op de boodschap. En het is een berijming van Hosea 2, vers 13 en 14. Heer, u leidde mij in de wildernis, in de dal van Achor, en opnieuw sprak u tot mijn hart. 227, we zingen het inderdaad twee keer, fijn dat u dat zegt, na de prediking. En de tekst voor de verkondiging van deze morgen is Hooglied 8, vers 5, het eerste gedeelte. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn, leunend op haar liefste? Tekst uit Hooglied. En daarom even een paar dingen over dit prachtige boek, maar misschien niet bij iedereen zo erg bekend. Meestal in deze tijd kent men het van een liefdesboek. Het zal wel een liefdesverhaal zijn, dat is het ook. Maar twee dingen zijn even belangrijk voor u om vast te houden. In de eerste plaats, hoe is dit boek wat, zoals u ziet, in het midden van de Bijbel staat, in de Bijbel terechtgekomen? Er was even discussie over bij de synagoge, bij de Joden in het jaar 90, van wel of niet. Zij hebben toen die boeken van de Bijbel samengesteld en gezegd van, dit is woord van God, dit niet. En toen stond Rabbi Akiba op en die zei, om alle discussie af te sluiten, mensen, geen dag was zo heilig als de dag dat God aan Israël het Hooglied gaf. Alle boeken van de Bijbel zijn heilig, maar dit is het heilige der heiligen. En altijd heeft de synagoge dit boek dan ook profetisch vooral verklaard. Het is de liefdesgeschiedenis van God en Israël. En er zit ook opklimming in. De kerk heeft dat van, de gemeente van Christus heeft dat van Israël overgenomen, de geestelijke uitleg. En betrekt het op de Heer Jezus, terecht, en op zijn volk. Maar vergeet er dan dat dat volk van oorsprong altijd en eeuwig blijft Israël is. En dat de gemeente geboren is uit Israël en verbonden met Israël. Dus het is in de kerk een beetje in de uitleg een eigen leven gaan leiden. Helaas los van Israël. Maar als we die beide uitleggingen, de profetische, historische uitleg van de Joden en de christelijke uitleg betrokken op Jezus en zijn gemeente, zijn volk, samennemen, dan krijgen we een geweldige uitleg. Ik ben er al jaren mee bezig en iedere keer boeit het me. En heel langzaam geeft het boek haar geheimen prijs. Nou, tot zover even. Nou gaan we naar de tekst. Wie is zij die daar opklimt, opkomt, staat in de HSV, herziene, staat de vertaling, opklimt in de oude. Wie is zij die daar opklimt of opkomt uit de woestijn, leunend, de oorspronkelijke staat het dan zegt lieflijk leunend, kan ook, op haar liefste. Nou, heel eenvoudige tekst, daar willen we ons toe beperken. Voornamelijk, wie is zij? Ja, die vraag kennen we uit het Nieuwe Testament, maar dan betrokken op wie is hij? Wie is hij? Wie is toch deze dat hij ook de winden en de zee gebiedt? Of de blindgeborene die net genezen is van zijn blindheid en de synagoge is uitgebonjourd om zijn getuigenis van Jezus en dan tegenover Jezus staat en dan zegt, als Jezus dan vraagt, kent gij de Zoon van God? Gelooft gij in de Zoon van God? Dan zegt hij, wie is hij dat ik hem kenne? Dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk voor Israël en voor ons en voor de volken dat we hem kennen. En dat gaat natuurlijk in deze tekst over die beide, hè? Over Israël en de gelovigen die zich daarbij aansluiten en over de Messias, de bruidegom. Zeker, dat is de liefste. Waar het in de laatste van het vers over gaat, leunend op haar liefste, dat is de bruidegom, dat is de Messias, dat is Jezus. En daar gaat het natuurlijk naartoe. Dus wie is zij? Ja, wie is hij? Dat weten wij. Israël, voor een groot deel, weet het nog niet. Wie is die Messias? Wie is die bruidegom? Zij kan heel prachtig over het Hooglied schrijven, maar ze komt net niet toe aan de Messias. Net niet, jammer. Maar dat gaat komen, heel spoedig. Dat ze hem gaat ontdekken, de liefste. Wie is zij, staat er. Dat is dus de vrouw, dat is de bruid. Wie is zij die daar opkomt of opklimt uit de woestijn? Uit de woestijn. Nou, dan komt de hele geschiedenis van Israël en van de gemeente van God daarbij. Dat voltrekt zich aan ons oog. We hebben een stukje gelezen uit Hebreeën 11, daarover horen lezen. En dat is u waarschijnlijk al opgevallen. In een paar woorden wordt ontzaggelijk veel aangehaald. Mensen die gefolterd werden, geslagen werden. Maar ook de muilen van de leeuwen toesloten. Enfin, een hele lijdensgeschiedenis. De woestijn, dat is een plaats van lijden. Een plaats van tuchtiging ook. Er staat een heel mooi vers in Ezechiël 20. Dat wil ik u even voorlezen. Het gaat ook over de woestijn. Want we gaan eerst kijken van wat is nou precies die woestijn waaruit Israël omhoog klimt. Wat is die woestijn? In Ezechiël 20 vers 34 tot 37 staat dit. Ik zal u leiden, zegt God tegen Israël. Ik zal u leiden uit de volken. Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent. Even goed om, als u goed hoort, hoor Israël. De Heer uw God is één. Hoor Israël, het geloof is eigenlijk gehoor, horen. Als u goed hoort, dan hoort u dat God zijn volk gaat uitleiden en bijeenbrengen uit alle landen. Dus uit alle landen waarheen het verstrooid is. En dat zien we vandaag. Exodus. Thuiskomst van Israël. Ondanks alle toestanden die er zijn. In Oekraïne, Rusland, noem maar op. Hoeveel Joden zijn er juist nu niet teruggegaan naar het land. Ook uit Frankrijk. Zelfs in Amerika zijn er Joden wat op weg gegaan. Die zaten behoorlijk in het zadel. Want het is erg lastig als je het goed hebt, als je het prachtig hebt, om dan weg te gaan naar het land. Maar God zegt, ik zal je er wel krijgen. Ik zal je leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand en uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens, vers 35 van Ezechiël 20, let op, dan komt het woord woestijn. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken. De woestijn van de volken. De ballingschap. Dat is de ballingschap. Dat is de tijd dat Israël uit het land, uit het beloofde land is. Nou, dat is al heel lang. De 10 noordelijke stammen, het huis van Israël, zijn vanaf 722 voor Christus het land uit. Dat is dus 27 eeuwen. Het zuidelijke rijk Juda is eerst 70 jaar naar Babel gegaan. Toen konden ze allemaal terugkeren, dat deden ze niet. Maar een heleboel zijn wel teruggekeerd naar het land. 70 jaar later, dat was 587 heen. Nou, tel maar op, 70 jaar later terug. Maar die zijn in 70 na Christus, bij de verwoesting van de tempel, weer in ballingschap gegaan. De woestijn der volken. En wat heeft het Joodse deel van Israël, uit dat zuidelijke rijk, wat heeft dat Joodse deel van Israël het al die eeuwen zwaar te voortduren gehad? Dat is de grote verdrukking die vanaf 70 na Christus begon. En al die eeuwen heeft geduurd, tot op vandaag. Althans, tot en met de Tweede Wereldoorlog. En nu is God bezig om zijn plan stap voor stap te verwezenlijken. De woestijn van de volken. Ik zal u leiden en u brengen in de woestijn van de volken. En daar, in die woestijn, in die ballingschap, zal ik van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Hey, dus de woestijn, een plek van ontbering. In de woestijn is weinig te halen. De woestijn, een tijd van ontbering, van lijden, van pijn en verdriet, van tuchtiging. Nou, dat mag je hier niet meer gebruiken, dat woord tuchtiging in Nederland. Maar goed, tuchtiging, dat is ook een tijd dat God langzaam maar zeker weer contact gaat krijgen innerlijk met zijn volk. Dat zijn volk hem weer gaat zoeken. Dat staat zo prachtig. En daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Dat staat ook in Hosea 2, wat we straks gaan zingen. Hosea 2, vers 12 en 13. Daar staat dan dit. Hosea 2, vers 12 en 13. Of, nee, 13 en 14. Daarom zie ik zelf, zegt God, ga haar lokken, haar in de woestijn, haar de woestijn inleiden. Dus God zelf brengt Israël in de woestijn. En naar haar hart spreken. Ik hoop dat u intussen meeluistert. We hebben het niet alleen over een volk waar wij buiten staan. Hè? Dat hebt u wel in de gaten. Als we het hebben over Israël, hebben we het niet over een keertje over iets anders waar wij wel mee verbonden zijn, maar waar wij verder weinig mee te maken hebben. Nee. Als we het over Israël hebben, dan hebben we het ook. Daar zijn we met huid en haar bij betrokken. De Joden zitten nu in Israël en keren steeds meer terug naar Israël, maar dat andere deel van Israël is er ook. En volgens Joodse zijde in Israël, is dat uitgezocht, zit dat vooral hier in de kustlanden. Maar het zit ook in het oosten. Dus die stammen van Israël, die zitten, kunnen wel eens heel dicht bij huis zijn. En daar moet u met beide oren luisteren en vooral met uw hart. En bid ondertussen of de Heilige Geest het u wil openbaren. Want het gaat niet alleen over een volk waar we een vlag van ophangen en zeggen van, oh, dat gaat over die mensen die daar wonen in de staat Israël, want het is allemaal moeilijk daar. Het gaat ook over wat hier gebeurt, net zo goed. God brengt Israël, ook dat noordelijke Israël, die 10 stammen, in de woestijn. En daar gaat hij naar zijn hart spreken. En ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. En het dal van Achor tot de deur van de hoop. Daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd. Als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Dus die woestijn is een tijd van ontbering, ballingschap, ellende, pijn, tuchtiging, gericht, oordeel, maar ook openbaring, genade. God zal zijn volk weer ontmoeten, juist in de woestijn. Nou, en dan staat er dus, hoe komt zij op uit de woestijn? Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? Dat woordje, dat regeltje was al meer gevallen in het boek Hooglied. De eerste keer in hoofdstuk 3, vers 6. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? En dan de Joodse uitleg laat het dan slaan op de uittocht uit Egypte. Hoe daar Israël met de tabernakel, met de tent van God en met het woord van God, de wet van God, richting Kanaan gaat. En dat moet ontzagwekkend geweest zijn voor de volken, voor de stammen die door de woestijn trokken. Hebt u zich dat wel eens gerealiseerd? Wat dat voor die Canaanieten moet geweest zijn en die Egyptenaren en al die handelslui die door de woestijn trokken. En die zien daar een volk optrekken. Ze hebben 12 banieren, elke stam heeft een banier. En die wolkolom, die kaarsrecht omhoog ging. Wat is dat? Wat is het voor een volk? Wat gebeurt hier? Dat wekt de vrees. Daar leest u over in Hooglied 3. Wie is daar die daar opklimt uit de woestijn? Maar dat is een eerdere fase van Israël. De tweede keer komt u nog weer een keer tegen in Hooglied, Hooglied 6, vers 10. En dan staat er, dan gaat het niet over de woestijn, dan staat er, wie is zij die daar opklimt? Wie is zij die verschijnt als de dageraad, of opklimt, als de dageraad, mooi of schoon als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. Dat is een periode dat Israël eigenlijk, nou ja, eigenlijk op een hoogtepunt was. Het slaat dan vooral over de tijd van Salomo. Een stukje vrederijk op aarde, 40 jaar lang. Met alle, nou ja, ook alle bezwaren van dien, want het is maar van korte duur geweest. Maar het was toch een hoogtepunt. Gods naam werd verkondigd in de wereld. Maar dan komt er een hele periode daarna van woestijntijd, van lijden. En dan tenslotte loopt het uit op dat derde refrein, dat voor de derde maal hetzelfde refrein, maar dan nog weer anders. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn? En wat kan je dan van haar zeggen, van haar bruid, van deze bruid? Dat zij leunt op haar liefste. Nou, voordat we dat even op Israël gaan toepassen, want daar gaat het natuurlijk over. Zij is op weg naar het koninkrijk. En dan komt het moment dat Israël zal opgaan uit de woestijn, opklimmen uit de woestijn. En dat alles wat dan van Israël zal gezegd worden is, niet dat ze een geweldige leger heeft, niet dat ze een geweldige techniek heeft, niet dat ze alles onder controle heeft, zoals ze dat nu wil, als een westerse staat. Maar dan zal de kracht van Israël zijn dat ze leunt op haar liefste, op haar bruidegom, op haar Messias. Op hem die haar heeft verkoren om een lof te zijn op aarde. En die vraag is natuurlijk ook een spiegel voor ons. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefde? We mogen het best en we moeten zelfs ons afvragen deze morgen in alle ernst. Maar als dat gaat gebeuren, als God Israël uit al die volken uit de woestijn uitleidt en zij leunend op haar liefste gaat in de richting van het beloofde land, want het zal gebeuren op zeer grote schaal, veel grotere schaal als dat nu gebeurt. Want er zijn nog maar 6 miljoen Joden in Israël en er wonen er zeker nog 12.000 elders in de wereld. En dan van die 100 miljoen Israëlieten, die niet eens weten dat ze Israël zijn, om daar maar over te zwijgen. Dus er moet nog heel veel gebeuren en dat gaat in fasen. Maar het belangrijkste van voor u, voor jou en voor mij is, maar als Israël dan uit die woestijn komt, richting Israël opklimt en daar steunt op haar liefste alleen, als alles haar uit de handen geslagen is en zij steunt op haar liefste alleen, ben ik daar dan bij? Ga ik dan ook, ga jij dan ook richting Jeruzalem, richting het koninkrijk? En dat is eigenlijk de vraag, de hoofdvraag, de belangrijkste vraag die je altijd moet stellen. Van, wat is mijn belangrijkste voorwaarde om het koninkrijk van God binnen te gaan? Dat is dat ik wat heb met Jezus, nee, dat ik alles heb met hem. Dat hij mijn liefste is op wie ik leun en steun. En dat betekent dat hij dus niet een beetje bijhangt. Dat het geloof niet iets is van één dag in de week of af en toe. Nee, dat hij ons één en ons al is. En zover zal het met Israël moeten komen, zover zal het met ons moeten komen. Dat we zeggen, ja, hij is mijn liefste. Op hem leun ik. Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar liefste? En waarom is dat dan zo moeilijk geweest? Waarom is dat dan nog niet eerder gebeurd? Nou, het is heel belangrijk als je de beschrijving ziet in het boek Hooglied van de bruidegom door de bruid, dat ze een prachtige beschrijving geeft van hem in Hooglied 5, van top tot teen. En dat ze dan aan het einde zegt, al wat aan hem is, is een en al begeerlijkheid.
Dat is mijn liefste. Dat is mijn vriend. Dochters van Jeruzalem. Dan roept ze het uit voor de volken om haar heen. Dat is. Maar als je dan Jesaja 53 leest. Dan lees je iets heel anders. Van hetzelfde Israël. Dan lees je van de Messias. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Vertrouwd met ziekte. En ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Het was niet om aan te zien. Hij was veracht, staat er. En wij, Israël, Jesaja 53. En wij, dat wil zeggen Israël, hebben hem niet geacht. Zie je, toen Jezus kwam tot zijn eigen volk, lees met het evangelie, hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De bruidegom viel tegen. Ze hadden iets anders van de bruidegom zich voorgesteld. Ze hadden zich van de Messias iets anders voorgesteld. Bevrijding van de Romeinen. Macht en heerlijkheid, maar niet lijden, een kruis, iemand die op de meest vervloekte wijze wordt ter dood gebracht. Nee. En toch komt er een moment dat datzelfde Israël, wat hem eens verachtte, zoals Jozefs broers hem eens verkochten voor 30 zilverlingen aan de Midianieten, weg ermee. Maar er kwam een moment dat ze voor hem bogen. En zo komt het moment dat al de stammen van Israël zullen buigen voor hem. Wie is zij die erop klimt uit de woestijn, leunend op haar liefste? En nogmaals, bent u dan van de partij? Bent u enthousiast over Jezus? Dat is eigenlijk het enige wat ik mij moet afvragen. Het enige waar ik mij zorgen over moet maken is niet of ik de komende tijd, of u de komende tijd, te lijden zal hebben. Want lijden is een leerschool. Zijn we hier in het Lauwe Westen ontwend? Miljoenen christenen elders in de wereld kunnen u daar veel meer van vertellen. Maar willen we binnengaan in het Koninkrijk van God, dan zal dat waarschijnlijk niet zonder kleerscheuren helemaal gaan. We klimmen op uit de woestijn. Maar als Hij ons een en al is, dan kun je zeggen, alles kan mij gestolen worden. Maar als ik Jezus heb, dan heb ik precies alles. En als Israël haar Messias ontdekt en oog in oog met hem komt te staan, en dat moment komt spoedig. Dan zegt de profeet Zacharia, hoofdstuk 12. De geest der genade en de gebeden wordt uitgestort over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Diezelfde inwoners die nu te kampen hebben met Hamas en Palestijn en noem maar op, met aanslagen, verdriet en ellende. En ook zonde, want abortus en een gayparade is net zo goed in Israël als in Nederland. Hetzelfde laken en pak, dus wat dat betreft moet er nog heel veel gebeuren. Want zo gaan ze in het koninkrijk in, wij niet en zij niet. Hij moet centraal staan. Hij, de grote profeet, hoge priester en koning. En daartoe zal het komen. Daartoe zal God ze brengen. Als hij de geest der genade en der gebeden uitstort over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. En ze zullen mij aanschouwen, staat er dan, die zij doorstoken hebben. Wat een moment zal het zijn. En de wereld zal haar adem inhouden. En de journalisten zullen verdwijnen. Want het zal zijn als bij Jozef. Jozef zegt, laat alle Egyptenaren weggaan. Ik wil alleen zijn met mijn broers. Er komt een moment, dan zal Jezus alleen zijn met zijn broers. Hij zal zich openbaren. Ik ben het. En dan zullen ze zo in heerlijkheid hem ontmoeten. Dat is het einde van de woestijntijd. Als ze gaan leunen en steunen op hem alleen. En als u dat doet, dan feliciteer ik u. Maar als hij niet uw een en al is, zou ik mij haasten om te zorgen dat dat wel zo is. Doe alles weg wat hem kan hinderen. Doe alles weg. Maak het in orde met je familie. Als je daar problemen mee hebt. Met uw man of vrouw, met uw kinderen. Maak het in orde met uw broeder of zuster in de gemeente. Maak het in orde. Zorg dat er geen beletsel is. Zorg dat je niet steunt op iets van jezelf. Op je eigen gerechtigheid. Op je eigen wijsheid. Op je eigen kunnen. Op je eigen bezit. Maar laat Hij het centrum van je leven zijn. Want zo alleen zal het vrederijk baanbreken. Wie is zij? En de volken zullen het met verbazing zeggen. Wie is dat toch? Wie is dat toch? Wat gebeurt hier? Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn, leunend op haar liefde? Glorie voor de naam van Jezus. Welgelukzalig aan ieder die het met Jezus alleen waagt. Die zal de overwinning behalen, samen met Israël en allen onder alle volken die zijn verschijning liefhebben. Halleluja. Amen. Wij gaan zingen 227, tweemaal uit de ELB-bundel. Dit was al een mooie belijdenis, vindt u niet? En nu gaan we er nog een aan toevoegen, de 12 artikelen van het christelijk geloof. En het antwoord erop is 275 uit het Evangelisch Liedbundel ook, 1, 2 en 3. 1, 2 en 3, ik heb geloofd en daarom zing ik. Wij belijden met Israël. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Het is deze ene God van Abraham, Isaac en Jacob die wij belijden als wij met de gemeente Gods der eeuwen zeggen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dat wij danken en voorbeden doen. Heilige en barmhartige Vader, in onze Heer Jezus, dank u wel voor de heerlijke boodschap van uw heil die gij laat verkondigen. De Heer Jezus in zijn grootheid, glorie, genade, heerlijkheid, Dank u wel dat het moment aanstaande is dat alle knie zich voor hem moet buigen. Maar dat eerst ook Israël zal buigen voor hem, de grote koning en verlosser, de Emmanuel. Het lam van God, de leeuw van Juda. Wat een moment zal het zijn. Wat een allerheiligst moment na Golgotha, het meest heilige moment. Dat Israël Golgotha zal erkennen. Het lam zal aanschouwen en de wereld zal weten. Maar wat hier gebeurt, ja, dat is groots. Een vader van koninkrijken zullen vallen die zich tegen dit koninkrijk van de Messias verzetten. Maar uw volk zal binnengaan uit de woestijn, uit het lijden, opklimmend uit alle nood, opklimmend uit alle verdrukking, opklimmend uit alle ontbering, opklimmend uit die woestijn van ballingschap, te midden van de volken. Wat een heerlijk moment zal dat zijn. En wat zal vader blij zijn als zijn verloren zonen en dochteren thuiskomen. Dank u wel dat gij alle stammen van Israël zult vergaderen uit alle delen van de aarde. Dank u wel dat gij het grote feest zult doen baanbreken en dat Jeruzalem de stad zal zijn van samenkomst voor Israël en alle volken. Dank u wel dat uw wolk en uw vuurkolom zullen hangen 1000 jaar lang boven die heerlijke stad Jeruzalem. Dat uw glorie en hemelse heerlijkheid zal neerdalen op Jeruzalem, daar, te midden van de volken. En dank u wel, Vader, dat de macht van de boze dan verdwenen zal zijn. 1000 jaar gebonden. En dank u wel dat die heerlijke naam van Jezus zal klinken van de zee tot aan de zee, van de rivier tot aan de einde der aarde. Dank u wel dat hele volken zullen binnengaan om zich aan te bidden, de koning, de heren der heerscharen. Dank u wel voor die geweldige boodschap van uw heil. Dank u voor dit geweldige liefdeslied, Heer, dit heilige der schrift, waar gij spreekt vol enthousiasme over uw bruid, maar waar eens uw bruid ook met groot enthousiasme zal spreken en zal zingen van haar bruidegom. Laat spoedig dat moment komen en laat niemand van ons ontbreken op dat feest. En als Jezus nog niet alles voor ons is, Vader, geef dat we dan ernst en haast mee zullen maken, opdat hij werkelijk ons enige fundament is. Dat hij ons eten en drinken, ons opstaan en naar bed gaan is. Dat zijn naam eeuwig de eer zal ontvangen. Dat elk belang ondergeschikt zal zijn aan het belang van de heilige naam en de eer van koning Jezus. Wij danken u voor uw genade. Zegent u deze gemeente, haar voorganger, kerkenraad, alle die hier werkzaam zijn onder de jeugd. Vader, dat er ook weer kinderen en jongeren zullen binnenkomen in deze gemeente. En Vader, geef dat ook zo uw gemeente op deze aarde een getuigenis zal zijn. Ook ons land en volk. Vader, we zijn heel, heel ver van huis. Net zo goed als de staat Israël. Ver van huis zijn. Maar dank u wel dat gij door de kracht van uw woord kunt binnenkomen en binnenbreken. Dat u ons in de woestijn kunt leiden, ook als Nederlandse volk. In de woestijn waar alles ons ontbeert, maar waar we Jezus overhouden. Dank u wel dat u daartoe in staat zijt en dat u daar uw middelen voor heeft. We prijzen uw grote naam. Zegen ons, zegen allen die het moeilijk hebben, die strijd hebben. Zegen bijzonder hen, allen die lijden voor de naam van Jezus. En Vader, geef dat het een eer zal zijn voor ons als we ooit mogen lijden. En misschien doen we dat al om de naam van Jezus. Als we uitgestoten worden, als we niet meer herkend en erkend worden, misschien door eigen broeders niet meer. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen van mijn moeder. Ik vind onder hen geen schutsheer en geen behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Vader, laat dat mogen geschieden. Dat de ijver voor uw huis en het enthousiasme voor Jezus ons zo verteert dat het ons niets kan schelen wat we, ja, wat er met ons gebeurt, dat we ons eigen ik op het altaar leggen en de Heer Jezus vergroten, verheerlijken en aanbidden. Dank u wel voor uw genade. Zegen ons zo met elkaar in alle nood. Zegen ons koninklijk huis. Breng het spoedig tot de erkenning van Jezus. Wil onze regering wijsheid geven, Heere. En wil gij zelf, Heere, mensen geven in ons land, ook uit de jeugd, die gaan leren u alleen te dienen. We danken u dat u nog een plan heeft. Zelfs met ons Nederlandse volk. We prijzen uw grote naam daarvoor. En wilt u uw plan vervullen. Wij vertrouwen het u helemaal toe. Ga met ons, ook als we naar huis gaan. dat we het woord in ons hart bewaren. En vooral dat we het ook doorgeven. Dat we een zichtbare, tastbare uitnodiging mogen zijn in ons leven. Voor die ander, dat ze gaan zien aan ons. Wat heb jij wat ik niet heb? Opdat ze ons aan de jas trekken. En wij uitleg mogen geven van die heerlijke, zoete naam van Jezus. We prijzen uw naam en we leggen al onze gebeden in de doorboorde handen van hem. Die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ons offer geven in de inzameling en daarna zingen we ons slotlied. Psalm 68 vers 8 en 11. Psalm 68 vers... Psalmbundel is vol van Israël, want het is het liedboek van Israël. Psalm 68, vers 8. Wat eindigt met, ik haal u door het water thuis. Althans, dat staat erin. En het elfde, ook zelfs het land dat duister is, zal weten wat uw luister is. Egypte zal u eren. Psalm 68, 8 en 11. Ja, dat tweede deel van het lied mag je best met verhoogde toon zingen. En dat gebeurde dan ook. Elk land zal tot u bidden. Wat een toekomst als Israël haar Messias ontmoet. Gaat heen in vrede, ontvang zijn zegen en geef hem vooral door. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.